Oké, alright. Ja, sorry.
Onze excuses, men had alleen een handheld microfoon voor Daniel, dat is lastig. Demo ja. Ook.
Zou niet verwachten dat wij als IT-pro's met z'n tweeën zouden komen, want developers zijn altijd alleen, schijnt. En wij gingen met z'n tweeën presenteren, dus dat was paniek.
Ja, hartelijk welkom ook namens ons uiteraard op deze Windows 7 overview sessie. We hebben een hartstikke leuke sessie met wat overzicht echt van Windows 7. En ik denk, ik weet niet hoeveel sessies jullie nu gezien hebben, maar alleen maar code bij te zien. Dus ik denk dat dit de eerste sessie wordt zonder code.
Ja. Maar we hebben ons wel als developers gekleed.
Ja, het is een tribute to Steve Riley hebben wij gedaan. Omdat Steve Riley nu werkt bij Microsoft, hebben wij gezegd, dan doen wij
gewoon in een broek. En dan,
korte broek.
Ja. Lijken wij stiekem ook een beetje op developers.
Ja, alright, dus laten we gewoon meteen beginnen. En wat we graag met jullie naar willen kijken is gewoon van, wat is Windows 7 nou precies? Wat er aan de achterkant is veranderd? En met name hoe je daar als ontwikkelaar ook op kunt inhaken. Belangrijk om te weten is dat Windows 7 eigenlijk een verdere ontwikkeling natuurlijk is van Windows Vista. Dus waar we zien dat Windows Vista eigenlijk natuurlijk hele diep ingrijpende veranderingen had ten opzichte van de voorganger Windows XP. Verandering in de kernel, veranderende manier van het drivermodel. Zien we dat op zich met Surface Pack 1 maar eigenlijk kleine veranderingen waren. Meer wat aandacht voor betrouwbaarheid en dat soort dingen. En met Windows 7 gaan we eigenlijk gewoon verder op de lijn van Windows Vista. Dus de diepe verandering die we in Windows Vista hebben gedaan, de investeringen die we daar hebben gedaan rondom de kernel, om het stabieler te maken, die blijven gewoon daarin zitten. En dat betekent ook dat op Windows 7 de meeste applicaties op zich zonder problemen zullen draaien, met uitzondering van de applicaties die natuurlijk echt diep op het systeem ingrijpen, antivirus, firewall, imaging software. Daar zijn nog steeds natuurlijk dezelfde wijzigingen op van toepassing als dat je dat met elk operating systeem een nieuwe versie hebt. Wel is het zo uiteraard dat voor 64 bits ook hier natuurlijk nog steeds geldt dat echte kernel mode drivers te zien moeten zijn van een digitale handtekening. Nou, dit is eigenlijk een beetje de agenda voor de rest van de sessie. We hebben eigenlijk wat marketingtermen genomen van Windows 7. Dat is van, nou, je bent er veel productiever door en het is nog betere bescherming en je hebt nog meer controle. En dat hebben we eigenlijk samengepakt in feite van, oké, wat zijn nou de highlights die daarachter zitten. En dat zijn dan dingen waar we met name even bij stil willen staan. Ook wat meer de diepte op in willen gaan. Dus we gaan met name ook even kijken van, ja, wat is dan branch cache? Wat betekent dat voor mij als ontwikkelaar? Moet ik daar rekening mee houden? Of dingen als direct access. En wat kan ik met dingen doen als bijvoorbeeld AppLocker of BitLocker? Dus laten we gelijk beginnen eigenlijk met de user interface.
Ja, volgens mij hoef ik niets te zeggen. Want jij ging gewoon even een demo doen.
Ja, ik ga even nummer 3. Ja. Oké. Het leuke van dit soort demos is dat altijd mensen wel een stukje hebben gezien. Zo van, dit is wel nieuw. We hopen toch dat je misschien nog even een ding denkt van, dat was nieuw. Dat had ik nog niet gezien, dus laten we gewoon...
Wie draait al Windows 7?
Oké. Niet zo heel veel. Maar daarom leuk om eventjes dan, denk ik, te zien wat daar een beetje in veranderd is. Wanneer we naar het startmenu kijken, is dat op zich niet zo heel veel veranderd van Windows Vista. Dus heb je nog steeds de ronde knop op zich. Maar de taakbalk op zich die we er onderin zien, die is met name wel veel veranderd. Want waar we normaal dan het icoontje hadden met het naam van het document of de applicatie, zie je eigenlijk dat we nu alleen nog maar de icoontjes zien van de applicatie die op dit moment draaien. Nou, wat ik daarmee wel kan doen is dat op het moment dat ik... even uitzoom. Hoe kan ik dan zien in feite wat daarachter draait? Door heel simpel mijn muis daar overheen te laten gaan, krijg ik een thumbnail preview. En ga ik dan met mijn muis omhoog, ga ik ook echt naar de volledige pagina toe of hetgene wat daar eigenlijk open staat. En dat is dus functionaliteit die natuurlijk vergelijkbaar is met mijn Alt-Tab. En dat zie je nu eigenlijk ook direct zichtbaar. Nou, als ik een filmpje af zou spelen of dat soort dingen, dan zie je dat in die thumbnail, net zoals je dat met Windows Vista had, ook nog steeds verder doorspelen. Maar wat wel nieuw is, is dat we op die thumbnail preview wat we hier hebben, ook eigenlijk al controls hebben. Dus je kunt direct al eigenlijk functies toewijzen aan die thumbnail preview. Dus wanneer het moment dat mensen met een muis op jouw applicatie-icoon komt, heb je er onderin dus de mogelijkheid om met korte buttons, even kijken, moet ik even met de andere zoom doen, even kijken. Dan zie je eigenlijk direct al dat ik hier dus door middel van buttons direct al een functie kan koppelen aan mijn applicatie. Als we eventjes teruggaan dan naar dit startmenu. Wellicht dat je gewend bent om met de Quick Launch barnacles te werken. Dat je daar zegt van nou, daar zet ik mijn meest gebruikte icoontjes in. Dat is makkelijk. We zagen ook dat veel gebruikers daar nogal eens een keer door in de war raakten. Met name als een PC gedeeld werd. Iemand sleepte dan alle Word-icoontjes, Office-icoontjes in de Quick Launch. Dan stond het in zijn Quick Launch. En dan logde iemand anders in en zei, hé, ik heb geen Office. Nee, die heb je wel alleen. Heb je die icoontje niet. Nou, wat we daarvoor gedaan hebben, is eigenlijk op het moment dat ik zeg van ja, ik wil... ik doe heel veel met Excel. Op het moment dat ik Excel natuurlijk nu afsluit, verdwijnt die natuurlijk van mijn taakbalk. Dus wat ik ga doen is vanuit alle programma's, Microsoft Office, pak ik Excel op. En dat icoon sleep ik gewoon op het startmenu. En dan wordt die vastgemaakt op de taakbalk. Nou, vanaf dat moment kan ik hem dus gewoon aanklikken en start die Excel natuurlijk direct op dat moment op. En dat is eigenlijk de vervanging van de Quick Launch. Dus mensen kunnen een icoon gewoon eigenlijk oppakken en neerzetten op de taakbalk. En daar de applicatie direct van starten. Ook de functionaliteit wanneer ik met de rechtermuisknop op zo'n icoon klik, dat is ook met name veel uitgebreid. Dat is de functionaliteit die noemen wij Jump List. Jump List geeft je in dit geval bijvoorbeeld voor Excel de meest gebruikte recente documenten die ik dus direct kan openen van een rechtermuisknop. Maar als ik bijvoorbeeld echt heel veel met dit document aan het werken ben, dan zou ik ook kunnen gaan naar dat document toe. En dan bijvoorbeeld het document slepen naar de taakbalk. En dan wordt hij bijvoorbeeld, zoals je hier ziet, wordt hij dan gepind, zoals dat heet. Ja, ik ben niet verantwoordelijk voor de vertalingen. Maar dan wordt hij gepind op het icoontje van PowerPoint. En de rechtermuisknop zie je eigenlijk dat hij direct daar bovenin beschikbaar is. Nou, dit zijn jump lists en de functionaliteit die met name daarin ook weer terugvindt, is dat als ik bijvoorbeeld kijk naar een applicatie als Media Player, is dat ik dus ook functionaliteit zoals bijvoorbeeld het afspelen of het resumen van een lijst terug kan nemen. En functionaliteit zoals bijvoorbeeld een simpele live messenger. Dan zie je direct eigenlijk de mogelijkheid vanuit die rechtermuis of vanuit die jump list om aan een aantal commando's zoals beschikbaar, busy, away, a pair of line. Ook die functionaliteit is dus eigenlijk direct beschikbaar. Verder zijn er wat wijzigingen ook wat betreft de SysTray. Dat vond ik zelf altijd wel een van de meest lastigste dingen. Met name als je dan een PC had die al heel lang gebruikt was, waarop heel veel toeltjes stonden. Of je had zo'n splinternieuwe PC waarbij je heel veel toeltjes gratis bij kreeg. De goedkopere PC's, hoe goedkoper de PC, hoe meer toeltjes zoals jullie weten. Want daar wordt het mee verdiend, de crapware. En dan had je zo'n rij icoontjes.
Oh. Wij danken onze partners voor de
Nee, dit is de crapware. Ja, oké. Dus... uiteindelijk had je zo'n klein driehoekje, zo'n rondje met zo'n driehoekje, kon je op klikken en dan klapte de hele lijst met al die icoontjes uit. En dan paste dat net in, dan klapte het weer in. Dus dan was het vrij lastig om dan misschien wel eens naar dat icoontje te gaan. Dus je ziet hier dat aan de rechterkant dat hele SysTray is netjes opgeruimd, ook mooi zwart-wit gemaakt. En waar zijn dan al die icoontjes gebleven? Nou, dat vind je nu hier terug onder dit kleine driehoekje. Dus dat is eigenlijk wat nu de SysTray is geworden. Dus daar vind je je antiviruspakket, tooltjes die eventueel draait en dergelijke. En wat ook heel mooi is, is dat je daar dan kunt klikken op aanpassen. En daarvan kun je aangeven waar zo'n icoontje precies moet staan en of je wel of niet informatie moet weergeven. Zo zie je bijvoorbeeld hier dat ik de SysInternals Zoomit tool gebruik. Dat is een tooltje wat ik gebruik voor in- en uitzoomen. En op zich mag die netjes achter dat driehoekje blijven. Alleen als er waarschuwingen zijn, dan gaat hij die weergeven. Nou, ik kan ook instellen dat ik op zich pictogram en waarschuwingen wil verbergen. Dat is met name handig als iemand dat fantastische antivirus 2009 heeft geïnstalleerd. Dat noemen we dan weer scamware. Dan probeer je €29 af te troggelen om van een probleem af te komen. En als je dat niet betaalt, krijg je om de 3 seconden zo'n ballon. Je moet betalen, u heeft een probleem, u heeft een virus. Nou, dat kan in ieder geval hiermee dan ook wat voorkomen. Het is dan niet helemaal weg, maar het is in ieder geval een van die dingen die wel handig is. Ook wat verandering in betrekking tot eigenlijk wanneer ik naar mijn standaard mappen ga als bijvoorbeeld documenten. Dat zijn nu wat we eigenlijk noemen bibliotheken. Waar we een beetje vanaf willen is dat het fenomeen van dat documenten is eigenlijk één map. Want soms heb je natuurlijk informatie staan op verschillende locaties. En wat we eigenlijk daarmee willen bereiken is dat je gewoon kunt zeggen van ja, maar ik heb eigenlijk meer mappen waarop documenten staan. Dus dan zou je op zich gewoon een map kunnen toevoegen. Bijvoorbeeld mijn datamap hier. En dan zie je eigenlijk dat op het moment dat ik dan oké klik, dat mijn document... Even zo doen, dat deze map eigenlijk gelijk wordt toegevoegd aan mijn overzicht van documenten. Nou, daarin is het dus weer makkelijk, want dan kan ik daar gelijk in zoeken en de informatie in ophalen. Nou, hetzelfde geldt uiteraard voor afbeeldingen, et cetera, et cetera. Maar wat wel handig is, is wat er veranderd is met betrekking tot als je nou eens een keer wat bestanden wilt kopiëren of zo. Dan zie je wel eens een keer dat je denkt van, nou, ik wil wat kopiëren. Dus je hebt één venster, dan probeer je dat een beetje zo aan te passen naar één kant. En dan is een ander venster wat je had, dat moet je dan een beetje zo aan de linkerkant zetten. Want we willen natuurlijk allemaal eigenlijk een beetje terug naar dat oude Norton Commander. Links, rechts, duidelijk, weet je. Nou, dus dat hebben we nu eigenlijk heel simpel gedaan. Dat heet autodock. Dus ik sleep hem gewoon naar links. En dan zie je eigenlijk al aan de rand dat hij dat gelijk dan links en rechts dockt. Nou, dat is super handig. Datzelfde geldt ook wanneer ik bijvoorbeeld dit venster omhoog trek. Dan autodockt hij ook gelijk onderaan. Dus dat maakt het op zich een stuk gemakkelijker om eventjes wat informatie heen en weer te kopiëren. Nou, als u net als ik veel met het toetsenbord doet, dat is Windows pijltje links, Windows pijltje rechts, of pijltje omhoog, of pijltje omlaag. En zo zie je op zich dat dat een hele makkelijke functie is om ook met het toetsenbord even te benaderen. Wellicht heb je wel eens met een laptop dat je zegt van ik hang hem even aan een extern scherm. Dan heb je misschien dat je zegt van wat is het dan weer op dit merk, function F10, Ctrl, Shift, Alt, F6 of zo. Waar zit dat blauwe icoontje dan precies? Nou, dat is nu vervangen door Windows P. Dus Windows P op Windows 7 geeft je eigenlijk gelijk de mogelijkheid, als de videokaart dat ondersteunt, om direct te dupliceren, uit te breiden en dat soort dingen. Er zijn wat wijzigingen ook in wat oude, vertrouwde applicaties. Daar was heel lang geen tijd en moeite ingestoken, maar ook Paint is dan nu eindelijk dan toch voorzien van een nieuw laagje. En heeft, jawel.
Ja, 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 ja.
Kijk.
Ja, het mooiste komt eigenlijk nog.
Ja. Dus Paint heeft, dan heeft nu eindelijk ook de ribbon. En datzelfde geldt voor als ik heel eventjes WordPad opstart. En het mooie daarvan natuurlijk is dan dat de ribbon die hier in Paint en WordPad zit, dat is nu dan ook echt onderdeel van de standaard API's die je in Windows 7 hebt. Die kun je dus direct aanroepen. Dus het is niet meer dan nodig om dat te kijken of de Office 2007 weliswaar is geïnstalleerd. Sorry?
Klapblok.
En klapblok is niet aangepast. Nee, dus daar kan je nog steeds lekker je code in klappen zonder dat daar enige andere codes bij gedaan
maar
worden.
Maar je kan
dus
natuurlijk nu zelf gewoon met de API ervoor, kan je natuurlijk je eigen klapblok applicatie maken met een ribbon.
Ja.
Dus ik verwacht hem morgen.
Ja. Wat voor knoppen zou je dan willen, denk ik ook?
Laat even onze developer rekenmachine laten zien. Kom, die is
ook. Oké. We hebben hier de rekenmachine. Ook daar hebben we wat aanpassingen gedaan. Niet zozeer dan in deze interface, maar we kunnen nu bij beeld helemaal fantastisch de unit conversion aanzetten. En dan kan je dus eigenlijk alles betrekking met wat maar interessant kan zijn. Druk, energie, gewicht, massa, hoek, lengte, oppervlakte, snelheid, noem maar op. Wat je eventueel zou willen omrekenen naar iets anders.
Ja, dus van atmosfeer naar kilopascal vind ik altijd wel interessant.
Druk, dus ik ga van atmosfeer naar, en dan, waar heb ik allemaal keuze uit?
Ja, doe maar kilopascal.
Kilopascal.
Ja.
Nou, is dat zwaarder? Nou, even kijken, dan moet ik wel een value invullen. 102 wordt 121,59 kilopascal.
Nou, dat net willen weten.
Ja. Je zal me denken van, hoe ging die formule ook weer? Rekenmachine heeft het nu. En natuurlijk, als je dan even echt de focus op rekenmachine wil hebben, dan kun je het nieuwe functietijd Arrow Shake gebruiken. Dan minimaliseert alles daaromheen.
Shake it, baby.
Goed. Wellicht viel u op dat dat allemaal wel erg lekker, snel en flexibel reageerde. En wellicht denk je dan van, nou, hij heeft natuurlijk alles van tevoren een keer opengezet, zodat alles mooi in het geheugen zit, en de cache zit en zo. En dat is ook zo. Maar los daarvan is het nog steeds wel heel erg snel. En dat is wel het feedback die we heel veel terugkrijgen van mensen die met Windows 7 aan het werk zijn. En dan vraag je misschien wel van, hoe komt dat nou precies? En dat is eigenlijk omdat we vanaf het eerste moment dat we met Windows 7 ontwikkeling begonnen, is dat we een duidelijk probleem adresseerden daar voor onszelf. En dat is van, we missen eigenlijk het inzicht waarom iets echt langzaam reageert. En dat was iets wat we in Windows Vista op zich wel wat hadden ingebouwd. Dus daar werd bijvoorbeeld wel gekeken van, hey, die applicatie startte op, dat duurde nu zo lang, dat was beter of slechter dan de vorige keer, maar niet waarom. Dus we misten eigenlijk die echte data die het inzicht gaf in waarom dan, zullen we zeggen, die informatie dan, waarom het dan langzamer was dan de vorige keer. Was het de antivirus, was het de harddisk, was het de flush cache commando wat daar net voorbij kwam. Dus wat in Windows 7 zit, is een hele uitgebreide logging functionaliteit die eigenlijk complete playbacks kan maken van bepaalde handelingen. En het team heeft op 70 punten, het Windows team heeft op 70 punten in Windows 7 gezegd van, oké, hier hangen we een tijd aan, klikken op het startmenu is er één van. Als ik klik op het startmenu, dan wil ik dat dat binnen 1 tot 10 milliseconden of 1 tot 20 milliseconden moet dan ook dat startmenu er staan. Als dat er niet staat, dan wil ik weten waarom. Dus wat je hier ziet is een grafiek van de data die wij terugkrijgen van alle mensen die de beta draaiden, beeld 7000. En als je iets omhoog gaat, dan zul je dus zien in feite dat er dus mensen zijn die dus, we hebben hier dus tot de 51 tot 60 milliseconden, is een beetje de grens. Dan wordt het geel en er zijn dus mensen die wachten 50.000 milliseconden op hun startminuut. Nou, dat is een beetje onacceptabel. Dus daarvan wil je weten waarom is dat. Nou, als je dus uiteindelijk gaat kijken, de data die wij terugkrijgen, kunnen wij afspelen, kunnen wij analyseren. En uiteindelijk zie je dus dat in een beeld, een tussenbeeld daarna, dat hoewel we daar nog niet zo heel veel data van hebben, maar dat je in feite al ziet dat die curve steeds steiler wordt en steeds minder afgevlakt wordt. Dus we krijgen nu hele rijke data terug. Het coole daarvan is dat op een gegeven moment één gozer een heel helder idee heeft gehad. Die is van, nou, we hebben zoveel van die rijke data. Laten we dan dus ook een test doen bijvoorbeeld op wat verschillende harddisks. Dus we zeggen, Willem, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Het goed nieuws is dat je heel belangrijk werk voor ons gaat doen. Het slechte nieuws is dat dat 182 harddisks en een aantal logfiles bevat die jij gaat afspelen. Dus je heeft dat gedaan en dan komt er dus een hele historie uit eigenlijk, een hele rijke data uit, aan van wat bijvoorbeeld op een harddisk de afspeel, dezelfde logfile afspelen, wat het verschil kan zijn tussen de ene harddisk en de andere harddisk. En dan praat ik niet eens tussen een gewone een met toeren of SSD, gewoon puur van wat er op het lower level gebeurt. Nou, laten we even kijken naar wat er precies mogelijk is met de functionaliteit voor developers, voor ontwikkelaars. We hebben een aantal van die functionaliteiten laten zien, dus ik ga er niet al te lang op in. Maar dus wat betekent wel dat wanneer je een applicatie ontwikkelt voor Windows 7, dat je nu dus de mogelijkheid hebt om bijvoorbeeld gebruik te maken van jumplist. Rechtermuisknop, een mini startminuutje voor je applicatie. Ook de thumbnail toolbar, dus wanneer je dat venstertje hebt, dat je daar eigenlijk al een paar knoppen kunt doen die wat functionaliteit kunnen bieden aan de gebruiker voor je applicatie. Voor de rest heb je een aantal custom switches. Dus de mogelijkheid is dat je een, als je kijkt naar dat Internet Explorer icoon, wanneer je bijvoorbeeld iets gaat downloaden, dan krijg je altijd zo'n progress bar. Dat kan het icoon nu ook weergeven. Dus bijvoorbeeld als je op Internet Explorer in Windows 7 iets gaat downloaden, zal het icoontje van Internet Explorer aan de linkerkant een groen streepje wat langzaam over het hele icoon zich verspreidt, de tijd dat dat download duurt. Gadgets, die natuurlijk in Windows Vista in dat aparte toolbar moesten gestart worden, de sidebar, die is weg, die sidebar. Gadgets zijn nu gewoon los op de desktop te zetten. Kun je gewoon gebruiken, dus je hebt niet die sidebar nodig daarvoor. Dus dat maakt het een stuk gemakkelijker. Als we naar de volgende functionaliteit kijken, overlays icons, dus wanneer je een bepaald icoon hebt wat eigenlijk het, een bericht wil geven aan de gebruiker, kun je dus een apart icoontje over jouw icoon heen leggen. Bijvoorbeeld wat je hier ziet met MSN of Live Messenger, is het icoontje van dat je op dit moment niet beschikbaar bent of dat je niet signed in bent. Oh, en hier heb je die progress bar, wat we daarnet hadden. Oké, de ribbon waar we het al eventjes over hadden, dus standaard nu in de Win32 API, in de box met de Windows 7 en het distributable naar Windows Vista. En wat zijn de echte drie subsystemen die heel erg nieuw zijn in Windows 7? Dat is ten eerste de ondersteuning voor touch. Dus we hebben wel wat mogelijkheden voor touch natuurlijk al in Windows Vista, maar nu gaan we ook echt multi-touch ondersteunen. Dat betekent dat we ook functionaliteit krijgen als we met twee vingers klikken, iets uitzoomen, iets inzoomen. Of bijvoorbeeld één vinger erop, er komt een tweede vinger bij, dat is een rechtermuisknop. We hebben standaard in Windows 7 de functionaliteit om rijke sensoren en locatie-based input eigenlijk in het OS te ontsluiten. Dus GPS-data wat een device kan hebben, temperatuur, ambient light. Als zo'n sensor erop zit kun je dat gebruiken. En met name voor de mensen die apparaten maken en daar de drivers en bestuurprogramma's van maken, zijn er een hele hoop mogelijkheden eigenlijk om de device experience. Er zit nu een heel eigenlijk device centrum in Windows 7, waarin eigenlijk een afbeelding komt te staan waarbij het apparaat duidelijk zichtbaar is. Waarbij je dus allerlei taken en mogelijkheden van dat apparaat kunt ontsluiten van een uniforme interface. Dus het is niet zo'n beetje het idee erachter is dat je niet van elke printer weer een heel andere ja, UI hebt of zo, maar dat het ook een beetje standaard wordt. Nou, dat was een hele hoop functionaliteit. Uiteraard, we hebben gekeken naar, als we eentje teruggaan, hoe het allemaal sneller wordt. Wij zien ook heel veel vertraging opkomen natuurlijk bij dat opstarten van die PC. Een hele partij services die willen starten. En daarvoor zijn aan de services manager ook nieuwe functionaliteit toegevoegd. We gaan met name kijken of we zoveel mogelijk mensen ook kunnen overtuigen over hun services zo te instellen dat die trigger started is. Pas wanneer die service nodig is, dan pas wordt die eigenlijk opgestart. Een service die van tevoren al gestart wordt om interactie te hebben met een device, die interactie kan nu eigenlijk standaard in het OS worden gekoppeld, omdat er nu een device class interface arrival evenement is, waarop je jouw service dus zou koppelen. Datzelfde geldt voor domain join, verandering van group policy of een IP-adres wat komt. Dus heb je iets wat op het netwerk wil doen, heb je dus nu het event, hey, er is een IP-adres, waarin je dus je taken kunt koppelen.
Dat is cool, hè?
Cool, cool stuff. Nou, laten we kijken naar wat mooie dingen wat we kunnen doen met servers erbij.
Ja, wat we... Hallo. Moet ik wel klikken?
Ik leid iedereen af. Ga verder.
Nou, nee, dat is goed dat we niet ons eigen laptop daar neerzetten. Maar voor deze, Sony bedankt. Ja. Oké, waar we nu naar gaan kijken, eigenlijk een klein stukje van. We proberen natuurlijk voor developers het interessant te maken. En ook een beetje een algemeen overzicht te geven over Windows 7. Dus wat we hier eigenlijk hebben zijn, naar ons inziens, de twee gaafste nieuwe vernieuwingen in Windows 7. In samenwerking met Windows Server 2008 R2. Eén daarvan is branch caching. En wat je aan de linkerkant ziet is, je hebt een branch office locatie. Mensen zitten op een centrale locatie waar alle data staat. En je hebt bijvoorbeeld die branch office, heb je vier mensen werken. Dus er staat daar geen server lokaal op die locatie. Dus voor alles, alle interne documenten, alle gegevens die ze willen ophalen, alle presentaties, moeten ze over dat smalle lijntje heen. En ja, dat is vaak al frustratie genoeg. Maar daarna ook, ja, eigenlijk is het ook zonde, want iedereen haalt meestal ook dezelfde soort documenten op. Als daar vier information workers zitten, halen ze alle vier waarschijnlijk dezelfde documenten en presentaties op voor een groot gedeelte. Met branch cache kan je zeggen van, weet je wat, we gaan onderling met de machines gaan wat slimme trucken uithalen. En dat zie je hier eigenlijk even in een overzicht weergegeven. Aan de linkerkant zie je distributed cache. Dus ik heb die vier machines. Er is voor de rest geen enkele server. En die machines willen bijvoorbeeld allemaal, ik noem maar wat, de Windows 7 ISO willen ze downloaden vanaf de centrale locatie. En die eerste gaat dat downloaden, die heeft het op zijn machine staan. Als daarna de tweede dat weer zou gaan downloaden, zou het dus weer over dat trage lijntje gaan. Ik bedoel, laten we zeggen een 1MB-lijn, word je niet vrolijk van. Nou, wat heb je dan met branch cache? Dan heb je eigenlijk een soort peer-to-peer networking, waarin dus de clients op die branch office gaan zeggen van, hey, ik wil eigenlijk het document downloaden, maar heeft iemand anders in mijn omgeving dat al gedownload? En die gaat in zijn omgeving kijken wie het nog meer heeft. Klinkt dat bekend? Er zijn ook bepaalde pakketten zijn die dat doen om bepaalde soorten software binnen te halen. Kazaa bijvoorbeeld, ja. En wat je aan de rechterkant ziet is dat je kan zeggen, ja, we kunnen het ook met een hosted cache scenario doen. En we kunnen ook natuurlijk op die locatie een server hebben of een file share hebben die dedicated is, die altijd aanstaat. En alles wat naar die locatie wordt binnengehaald, wordt ook op die hosted cache server daar gecached. En alle andere clients kunnen het daar vandaan halen. Nou, ik maak er natuurlijk de grap van, ja, dat klinkt een beetje zoals bepaalde andere peer-to-peer netwerkingen. Maar wij vinden het persoonlijk wel heel gaaf, omdat hier echt wel heel wat intelligentie achter zit. Zowel qua security en als gebruik. Dus als we even kijken van, nou, hoe gaat het nou als zo'n laptop bijvoorbeeld en zo'n desktop die data willen ophalen. Als eerste zegt die desktop van, nou, ik wil die data hebben, ik wil dat documentje hebben. Dus die doet een get request naar de branch cache server. De server zegt, in plaats van dat ik dat document of dat ik die data naar je toe stuur, stuur ik jou een ID, stuur ik jou een hash. Die zeg maar de omschrijving is van het document en alle blokken die daarin zitten. En daarna gaat dus die desktop die gaat een broadcast doen binnen zijn branch office van, is er iemand die hash heeft en dus het document heeft? Nou, in dit geval niet, dus hij doet alsnog een get request voor de tweede keer en hij krijgt dan alsnog de data. Dus de data wordt nu over het wanlijntje heen naar de branch office gepompt. Nou, wat gebeurt er nu met de tweede? De laptop die het zelf wil doen, die doet ook weer een get request. Die krijgt natuurlijk ook weer gewoon de hash terug in plaats van de data. Die doet een broadcast en, het zal je niet verbazen, die vindt nu dat de hash beschikbaar is op die andere machine. En gaat daar vandaan dus de data kopiëren in plaats van dus over het trage wandlijntje. Dus je hebt nu gewoon een LAN kopie, wat dus aanzienlijk sneller is. Nou, hetzelfde gebeurt ongeveer... Maar een hosted cache scenario, dan heb je weer, ik ga er weer lekker doorheen zo. We hebben weer de client, doet een get request, heb je voor mij de data? Nee, je krijgt de data niet, je krijgt eerst de ID, je krijgt de hash. Dan ga ik kijken op de hosted cache server, staat daar dan de data die ik nodig heb lokaal? Nee, die staat er niet. Ik ga alsnog een get request doen, de data wordt eerst naar de client toegestuurd, want die wil tenslotte de data hebben. En daarna zegt die client van, hey, ik vroeg net een hash ID, die had jij niet. Moet ik jou ook dat ID offeren? Wil jij dat als hosted cache server ook hebben? Ja, die hosted cache server die wil natuurlijk allemaal hebben. Hè? Hebben. Dus die zegt, geef mij dat ID, geef mij die data. Die doet een request voor de data. De data komt op de hosted cache server. En het zal je niet verbazen als de client dan, hè, als de andere client het request doet, die krijgt dan weer een broadcast en die krijgt het van de hosted cache server. Wat is dan het verschil dan? Ja, bij een hosted cache server heb je natuurlijk altijd een machine die altijd aanstaat. Bij de client kan het natuurlijk zo zijn, als je verschillende clients hebt, kan het zijn dat die clients opeens weggaan. Dan kan je niet meer de data van daar vandaan halen.
Ja.
Sorry? Versiebeheer zit hier niet in. Nee, dit is puur voor branch office. En dat is een goede opmerking dat. Wij krijgen altijd inderdaad vaak als we dit laten zien of vertellen. Oh, dat is mooi. Hoe zit dat dan met versiebeheer? Ik heb meerdere mensen die in een bepaald document zitten werken. Dat wordt hier niet mee opgelost. Dit is puur voor het branch cache probleem. Als je nu bijvoorbeeld tussen verschillende locaties one optimizers hebt. Dat zijn zeg maar doosjes die zeg maar het verkeer tussen de buitenlocatie en de centrale locatie optimizen. Nou, dat wordt hiermee opgelost. Dat hebben wij nou in het operatiesysteem zelf zitten. En wij denken dat het ook voor jullie interessant is, maar dat gaan we in de volgende slide, volgende twee slides uitleggen.
Ja, allereerst is het een stukje over de content. Als ik dus kijk naar bijvoorbeeld een document wat ik heb staan op zo'n server. Die service branch cache aware, die pakt dus die content en die hakt die eigenlijk in behapbare segmenten. En die segmenten, dat zijn units of discovery. Dus dat zijn de blokken die je kan ontdekken. Die worden weer opgehakt eigenlijk in blokken. Dat zijn units of download. Dat zijn de stukjes die je kan downloaden. En van elke unit van download wordt dan een hash gemaakt. Van het segment wordt een hash gemaakt, van de content wordt een hash gemaakt. Dat geheel wordt samengevoegd eigenlijk en dan wordt er nog zelfs een sleutel overheen gelegd van de server. Zodat ook niet iemand anders hashes kan gaan lopen maken of proberen. Daar zitten allerlei security modellen achter. Ja. Maar in ieder geval is het wel dat als ik dus kijk naar de compressieratio. In plaats van dat ik dat document stuur, stuur ik nu een hash. Dus in plaats van dat ik bijvoorbeeld 2000 bytes stuur, stuur ik maar 1 byte. En ja, dat maakt natuurlijk een heel verschil.
Dat maakt een heel verschil. En wat wij vooral ook, wat wij persoonlijk ook heel cool vinden, en wij, ja, wij gaan ervan uit dat jullie het ook interessant vinden, is van, hè, ik bedoel, we maakten net een grap over dat bepaalde peer-to-peer netwerken, en daar heb je vaak ook andere dingen die je dan meekrijgt. Dat is natuurlijk een consequentie van als je bepaalde dingen gewoon gratis gaat downloaden. Wat je hier ziet, dit geldt natuurlijk voor bedrijven. Dit is binnen hun branch office. Dit is niet het downloaden van internet. Maar stel je voor dat iemand iets heeft gedownload naar zijn machine. En die heeft die data gemodificeerd. Die heeft daar een virus in gebakken. Dus bijvoorbeeld in het midden zijn de blokken B1 en B2 aangepast. Wat je daarna dus krijgt, dat die andere clients, die doen een request, hè, ook voor dezelfde data, die doen een broadcast, die vinden data, die zeggen de overal hashes, die staan op deze client. Maar die zien dus gewoon, hey, deze twee blokken zijn gemodificeerd. Dus alle niet gemodificeerde blokken, die worden gewoon van die client vandaan gehaald. En de gemodificeerde blokken, waarvan de hash keys niet meer kloppen, die komen van de server af.
Ja,
en dat vinden wij wel heel slim.
We hebben zelfs een demo waarbij we op een gegeven moment dan een download doen. Die cancelen halverwege, dan gaan we naar een andere client toe. Dan starten we ook die download. Dan zie je dat het eerste blok gewoon komt van, oh, dat staat lokaal. Oh, hier houdt het op. En dan haal ik dat alsnog van de server op. En dat is echt wel heel netjes hoe dat werkt, ja.
Nou, en hier zie je eigenlijk hoe op dit moment branch cache ondersteunt zeg maar twee protocollen. Dat is de SMB en het HTTP protocol. En dat vinden we ook wel heel slim. Want het maakt niet uit van of je nou dus AES daarbovenop draait, of je Internet Explorer gebruikt, of Mozilla, of Firefox, dat maakt allemaal niet uit. Ja, als je gebruik maakt van het HTTP-protocol, hè, dus ik ben met een webbrowser iets van een AES-server aan het downloaden die binnen mijn branch cache server staat, dan maak ik gewoon gebruik van het branch cache protocol en kan ik dus, hè, nu hoef ik niet dezelfde documenten 3 keer te downloaden binnen diezelfde branch office. En je kan dus ook je eigen applicatie daar bovenop bouwen. Hetzelfde geldt voor SMB-verkeer. Dus als je iets van een file share wil afhalen, dan maakt het eigenlijk ook niet meer uit. Is dat dan Office of je eigen in-house beeldapplicatie of je Robocopy-applicatie?
Ja, de belangrijkste boodschap daarvan eigenlijk is dat als ontwikkelaar, dat jij dus helemaal geen rekening hoeft te houden met branch cache. Waar het zich eigenlijk dan voordoet, dat branch cache verhaal, is veel lager op de stack pas. Dus wat dat betreft zou je het eigenlijk kunnen zien als zeggen van ja, dit is voordat de data op het netwerk gaat. En voor de applicatie is het precies hetzelfde. Wanneer gebruik wordt gemaakt van die protocollen, dan is het precies hetzelfde voor de applicatie eigenlijk. Hij krijgt gewoon zijn data binnen. Of dat nou natuurlijk lokaal of vanaf de server komt, dat zal verder een worst wezen. SSL zit ook pas onder dat HTTP-verkeer. Dus dat is ook een functionaliteit waarbij we zeggen van oké, zelfs die functionaliteit wordt hierdoor dus afgevangen. Dus ook SSL-verkeer wordt hierdoor geoptimaliseerd.
Nou, nu heeft natuurlijk niet iedereen branch caches, maar ja, wat wij de echte gaafste nieuwe functionaliteit vinden in Windows 7 in combinatie met Surf 2008 R2, is eigenlijk wel direct access. Wie van jullie gebruikt wel eens een VPN-connectie?
Ja.
Dat dacht wel. Wie van jullie vindt dat leuk?
Nou, het verhaal natuurlijk is ook dat je hebt natuurlijk tegenwoordig heel mooi met Outlook, dat je komt thuis, je doet je laptop open, je hebt een wireless verbinding en dan Outlook heeft nu wel die mogelijkheid van RPC over HTTP, of zoals marketing het dan heeft genoemd, Outlook Anywhere.
Dat is fijn toch? Ik bedoel, dat werkt lekker. Dat wil je eigenlijk voor alle applicaties.
Maar dan krijg je toch weer zo'n mail met zo'n interne link.
Ja.
En dat is het mooie van Direct Access.
En Direct Access lost dat eigenlijk op. En wat je bij Direct Access ziet, is dat een machine, dit gaat dan wel om machines die natuurlijk onder het beheer zijn van het bedrijf, dat je kan zeggen van, weet je wat, die machines die voldoen aan, we gaan daar Direct Access op zetten, dan komt de Direct Access client op. En door middel van group policies, er komen een aantal certificaten op. En er worden eigenlijk twee tunnels opgezet. Een use-certificaat en een machine-certificaat. En wat je dan krijgt is dat door internet, over internet heen, en net wat we net zeiden met Outlook Anywhere, kan je gewoon je bedrijfskritieke data benaderen. Dus wij draaien op dit moment in de Direct Access Pilot en wij kunnen gewoon bij data binnen Microsoft Corporate kunnen wij nu op dit moment komen. Het gaaf is, er wordt dus een machine policy en een user policy opgezet. Dus op het moment dat ik mijn machine aan het netwerk prik, ook al ben ik nog niet aangelogd, wordt al die tunnel opgezet als die internetconnectie heeft. Dus ik doe als het ware die laptop doet IT Phone Home. Voor een beheerder is dat interessant, want hij kan dus ook over internet heen die machine beheren en bepaalde patches of updates uitsturen.
Nadat natuurlijk vandaag toch van een VPN-verbinding is ook, dat jij hebt lekker thuis ADSL 2. Je investeert goed in je verbindingen, maar je moet even wat doen op de zaak. Een VPN-verbinding open en dan ga je vervolgens al je andere verkeer natuurlijk, wat je gaat doen, ga je door dat rietje, waar de rest van het kantoor ook doorheen zit te zuigen, probeer jij je bits te binnenhalen. En dat is wellicht de mooiste functie van Direct Access, want wat we eigenlijk kunnen doen, is dat de toegang voor internet eigenlijk gewoon nog steeds rechtstreeks via je eigen verbinding loopt, waar jij dan op dat moment zich ook maar bevindt. Dus dat kun je eigenlijk als beheerder ook nog scheiden, dat je zegt van nee, ik wil toch dat ook dan op het moment dat je Direct Access doet, internetverkeer via mijn netwerk gaat. Maar van de andere kant kun je ook zeggen, nou ja, joh, hou die bits lekker buiten mijn netwerk. En dan kun je op die manier kun je dat dus aangeven dat dat dan gewoon dingen die op internet zijn, gaan gewoon via de lagere laag worden die opgehaald.
Klinkt cool, toch? Dat willen jullie vast wel zien, dachten wij. Oké, ik heb op deze machine, zoals ik al zei, dit is mijn productiemachine. En we hebben hier van onze lieftallige assistenten hebben wij gewoon een netwerk gekregen. Ik bedoel, dat is gewoon het publieke netwerk wat hier ligt. Dus ik heb verbinding met internet. Nieuw.nl. En het aardige is dus, als ik nu zeg van nou weet je wat, ik wil naar een interne website toe. Deze is Microsoft Search Web, MSW. Dus even denken waar het voor stond. En hier zie je bijvoorbeeld dat wij dus op onze interne Microsoft Search zitten, waar we dus allerlei, nou, je ziet met Steve Ballmer is, ik weet niet, die schopt die man uit de auto of zo, ik weet niet of het... Nou, laten we dan ook maar even op Steve Ballmer zoeken, hè? Misschien vinden we daar nog meer moois over.
Ben je enthousiast over die auto?
Oh, Antegan ook, passie. Ja. Oh ja, een hybride auto. Nou, hier is Steve Ballmer. Oh, en wat je nu ziet, ik kom op zijn... Ik ga even naar beneden. Ik krijg hier allemaal searches voor Steve over artikelen die hij heeft geschreven.
Op je MySite.
En op zijn MySite, dat is leuk. Hè? Gaan we naar zijn MySite toe?
Ja, dat is leuk, want we hebben natuurlijk SharePoint Portal Server bij ons ook. En dat is natuurlijk helemaal geïntegreerd, dat je daar de organisatie ziet en zo. En Steve zijn nummer. Dus ja. Mocht je klachten hebben.
Je kunt hem even bellen. Als je deze sessie niet goed vindt, gewoon bellen. Ja, wat wel leuk is natuurlijk, is dat je hier ziet. I'm a 98 employee and I'm still loving it here. Ja, dat is toch tof, hè? Dat is toch fijn.
Ja, aan de rechterkant zie je ook wat dingen van de organisatie. Ja, je hebt niks gemeen met...
Hoef niet direct aan hem te rapporteren. Dat is heel gek. Ja. Wat wel aardig is, dat je onderin hier zie je zeg maar, onze integratie. We hebben ook Office Communicator. Daar hebben wij natuurlijk intern dat we dat ook draaien. En daar gaan we vanavond nog het een en ander over laten zien. Maar je ziet dus hier in onze SharePoint-site krijgen we gelijk staatsinformatie van... Nou, Bill Gates is op dit moment offline. Dat is jammer, hè? Ja. Maar we kunnen wel even Chris pingen. En David wil niet gestoord worden. Dus die gaan we gelijk even een berichtje sturen. Nee. Niet doen. Maar je ziet hier, je kan hier gelijk zien van staatsinformatie. En op die manier, we doen nu even een MSW. Maar we kunnen bijvoorbeeld ook op die manier, zouden kunnen zeggen, we gaan naar onze products website toe. Waar al onze interne applicaties staan. Nou, moeten we dat nog doen? Is dat geinig?
Ja, kun je wel zien.
En dus binnen Microsoft mag iedereen natuurlijk alle Microsoft-applicaties sowieso downloaden en installeren. Iedereen is lokaal administrator, tot cream van onze IT-organisatie. Met al die managers die alles installeren en daarna ergens tegen problemen aanlopen. U snapt het al. Dus best practice is ook wat Microsoft zegt. Lokale gebruikers geen administrator maken. En dat hebben we gewoon zelf getest eigenlijk. Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Oh, wacht, laat ik... Wat zullen we doen? Wil je ergens op zoeken?
Nou, maakt niet uit. Je kunt gewoon run.
Ja.
Gewoon een release, dat je wel even lijst.
Je wil een lijst. Ja, okay, is een release.
Dus je dacht van, god, hadden wij zo'n product daarvoor, dan kun je zo...
Ja,
kun je dat even doorzoeken. Ja,
wij vinden hier af en toe ook namen tussen dat we denken, wat is dat? Ja, dus u ziet het, we doen best een hoop af en toe. Ja, oké, nou. Wat ook grappig is, is federated search. Hè? Want je zag me nu, ik zat op een interne website te zoeken. En even kijken, ik heb hier volgens mij ook mijn search engine. Wat wij ook hebben is dat wij zeggen van nou, wat nou als ik search wil uitbreiden en ook vanuit Explorer bijvoorbeeld wil toevoegen. En dus hier kan ik weer die MSW, internet search, kan ik toevoegen aan mijn Windows verkenner. En wat wel aardig is, even kijken, en we zitten hier met... Laten we even de bug fixen, bug check toevoegen.
Ja, je ziet bijvoorbeeld ook Windows 7 Active Bugs. Dus je kunt op zich ook voor de integratie met product teams en dergelijke. Zij kunnen dus vanuit hun database search providers beschikbaar maken. Zij doen de volledige indexering en dat soort dingen.
Oh, dus wat je nu ziet, hè? Dus wat je, waar je normaal dus een search in je browser... Of ik heb net zoals je een andere search provider in Internet Explorer kan toevoegen... Heb ik nu een search provider aan mijn verkenner toegevoegd. Ja, dus ik vind nu zaken... Over bugs. En ik heb nu expres Tony Krijn ingevoerd, want die is nog altijd driftig met het filen van bugs. Dit is niet goed, dit kan beter.
Ja.
En bijvoorbeeld smart VGA detectie en andere zaken. En hier zie ik dus gewoon netjes gewoon welke bugs jij eigenlijk hebt gefaald en wat de status daarvan is. En dan en zo verder. Nou, handig toch?
Het is wel heel erg handig ook als je zelf voor een ontwikkelomgeving of dergelijke, of voor misschien gebruikers waarvan je informatie eigenlijk wil van tevoren indexeren. Dat het een smalte is. Sneller zoeken, toegankelijk maken.
Ja.
Federated search. Oké, we gaan even terug naar het tweede gedeelte. Increased protection, zoals marketing het noemt. Wij vertalen dat in een hele hoop nieuwe mogelijkheden eigenlijk, waar we een paar van willen uitpakken. We hebben het al even over gehad dat dit natuurlijk verder voorborduurt op de investeringen die we hebben gedaan in Windows Vista. Dus user account control is niet weg, zit er nog steeds in. We hebben het alleen wel een stuk toegankelijker gemaakt, zover je dat kunt natuurlijk met user account control.
Ja, we hadden gehoord dat sommige mensen het niet zo prettig vonden.
Nee, en die zetten het dan uit. Ja, dan heb je natuurlijk helemaal geen nut. Dus, maar goed, we zien een aantal andere dingen staan. Applocker en bitlocker zijn even de dingen waar we hier op zullen focussen. En een stukje...
Ja, we moeten even Internet Explorer iets van laten zien.
Even één ding.
Dat is volgens marketing ook heel belangrijk. Ja. Het platform moet je verspreiden.
Laten we even kijken.
Ja, dus dit zijn eigenlijk de demo's. We zijn nu een beetje... We hebben nog een half uur. En we hadden zoiets van, dan moeten we toch een beetje... Minder slides en meer demo's. Ook al doen we geen code. Dat was een beetje wel ons motto eigenlijk. Dus dit zijn de demo's die we nu gaan doen.
User account control, zullen we daarmee beginnen?
Op 3.
Ja. Wanneer we kijken terug naar dat SysTrade-dingetje wat ik hier heb, dan hebben we hier een vlaggetje staan. Dat is het onderhoudscentrum of het Action Center. Het Action Center vervangt wat we vandaag de dag kennen als het Security Centrum. Wat vandaag de dag in Vista en XP kijkt naar is mijn firewall on, is antivirus aan en dat soort dingen. Dit gaat namelijk ook een stap verder en vandaar dat ik het echt een onderhoudscentrum is dat ik daar vanuit eigenlijk allerlei taken kan doen. Ik krijg meldingen rondom beveiliging, onderhoud. Maar ook bijvoorbeeld wat we natuurlijk nog steeds hebben is die rapportage naar Microsoft toe. En de terugrapportage weer naar een gebruiker toe. Die functionaliteit zit nu ook in dat onderhoudscentrum. Dus wanneer je bepaalde problemen rapporteert, wordt het uiteindelijk ook weer op die manier de feedback loop naar een gebruiker toe teruggesloten. Dat is eigenlijk in Windows Vista natuurlijk geïntroduceerd. En wanneer je zelf
ging nu toch over account control, toch?
Ja, daar gaan we naartoe. Maar als je uiteindelijk dus voor applicaties die jullie ontwikkelen, als die publiek beschikbaar zijn, je kunt dus, als je wellicht weet, je dan ook upsignen voor de hele informatie terugkoppeling vanuit Windows Error Reporting. Nou, we gingen uiteraard, Daniel, dankjewel, naar gebruikers accountbeheer, zoals het heet in het Nederlands.
Ja, u vraagt misschien af waarom wij zoveel demo-machines hebben. Ik kan niet op een Nederlandse Windows werken. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik kan echt helemaal niks vinden hier.
Ja, dus dat wordt toch eens tijd.
Ja.
Wat je hier ziet, het feit is dat die user interface van user account control gewoon eigenlijk aangepast is. Waardoor voor een gebruiker nu het heel gemakkelijk komt te zeggen, ga mij niet meer lastigvallen of storen. Dus dan kun je het feiten helemaal omlaag zetten. Het punt is wel dat je eigenlijk nog steeds dan user account control hebt, maar dat je dus niet helemaal uitschakelt. Wat natuurlijk nu vandaag nog wel veel gebeurt. Maar als je dus naar het standaard niveau kijkt, ook dat is op zich al voor een hele hoop scenario's een stuk aangepast. En een stuk minder dat vaak vraagt om toegang, bijvoorbeeld als je iets kopieert naar je rootduik. Dat zijn scenario's die echt zijn aangepast.
Ja, er is wel gekeken voor de mensen die zelf Windows 7 al testen. Het zal jullie wellicht zijn opgevallen dat je aanzienlijk minder wordt lastiggevallen met user account control. Daarbij moet wel natuurlijk worden gezegd, wij zijn geen standaard gebruiker met z'n allen. En wij hebben allemaal administratieve rechten op die machine, zijn dingen aan het installeren, aan het testen. Een gewone gebruiker heeft er natuurlijk veel minder last van. Want die wil je eigenlijk niet dat hij wat gaat installeren. Maar het zal je wellicht zijn nog opgevallen dat ook onder de standaard instelling zoals hier onder Windows 7 staat, heb je al veel minder last van user account control.
Nou, één functie die we toch graag met u willen delen van Internet Explorer 8 is de nieuwe mogelijkheid die heet in-private browsing. En ja, waarom vinden we dat nou zo'n belangrijk functie om dat toch eventjes te benoemen? Dat is niet zozeer om vanwege het feit dat in-private browsing dus de mogelijkheid heeft dat op het moment dat je dan op internet zit, alle informatie, history, cookies, al die dingen wordt gelijk eigenlijk verwijderd. Maar het marketingverhaal daarvan, dat was zo schitterend, willen we graag met jullie delen. Want het, in de Windows 7 Reviews Guide staat daarvan, nou waar wanneer is dit dan handig? Dat is als je voor je vrouw of voor je vriendin een juweel gaat kopen, een mooie ring. Dat als zij dan in je historie dan kijkt, dat ze van, oh die juweel, dat ze dat dan niet kan vinden.
Wacht even. Oké, dus in de review staat van, online ga je naar bol.com of juwelier.com, knots van een blink.com, ja. Ga jij een juweel uitzoeken voor je vriendin, vrouw. En dan zou zij dus in de history kunnen kijken wat je hebt uitgezocht en dus kunnen zeggen van,
Waar blijft die?
Of, ja. Hey, dit is te weinig, dit is te goedkoop. Of, ja. Hey, nou, hij zei, waarom krijg ik niks en iemand anders wel?
Verrassing weg, hè.
Ja. Dus wacht even, dus dan ga je ervan uit dus dat jij als techneut maar één laptop hebt.
Aha, ja.
Ja, oké. Vind ik al. En dat je vriendin of vrouw geen eigen laptop heeft. Daarna als je zegt, oké, ik deel die laptop. Vind ik dan nog tot daar aan toe. Maar dan zeg je, ik geef haar ook het minister van rechten.
Ja, dat is in ieder geval je history. Ja, dat kan
ze. En dan ook nog, ook al heeft ze het minister van rechten, ga je er ook vanuit dat ze zo technisch is dat ze in je history gaat browsen.
Zou kunnen natuurlijk.
Jeetje, en ik maar denken dat is een porno te kunnen kijken.
Ja. Zo kan je het ook okay. Noemen. Ja. Ja, nou, dat wilde ik in ieder geval eventjes delen. Voor de rest is natuurlijk een hele hoop mooie nieuwe dingen in Internet Explorer 8. En laten we even kijken naar het tweede gedeelte, dat is App Locker.
Ja, want als we het toch over security hebben. Ik heb op deze machine heb ik een domain controller en een client draaien. Laat ik eerst even naar mijn domain controller toe gaan. En wat nieuw is in Windows 7 en 7008 R2, is dat je dat je group policy kan zetten op om het blokkeren van applicaties voor elkaar te krijgen. Dat kon in het verleden ook al. Je had hierboven heb je namelijk software restriction policy staan. Daar kan je ook zeg maar, policies definiëren en een hashkey aangeven welke applicatie je wil blokkeren. Maar dat was nogal complex. Dus wat ik nu ga doen, ik ga eigenlijk even laten zien wat er allemaal met AppLocker mogelijk is. Je ziet hier al staan, hè, ik kan executable rules aanmaken. Ik kan voor Windows installer, hè, MSI's kan ik blokkeren of toestaan. En ik kan ook voor scripten kan ik toestaan of blokkeren. Dus VB, JavaScript, PowerShell scripts. En je kan zowel whitelisten als blacklisten. En dan wat ik als eerste nu even ga doen, ik ga even een nieuwe rule creëren. Waarin ik eigenlijk zeg van, nou weet je wat, ik ga als eerste even een deny doen. Allowen doen we niet aan, hè. We willen alleen blokkeren. Dat was een beetje hoe wij begonnen met onze demo's altijd.
Ja,
nou, laat ik even eerst zien hoe je het vroeger deed. Dus hoe je met zeg maar, software restriction policy, hoe je dan doet. Dan heb je een file hash waar je naar gaat kijken. Dus laten we naar de Windows directory gaan en Notepad. En we gaan Notepad blokkeren. Executable. En,
nou. Ik vind die jammer, jongen.
Dus ook al bouw je, hè. Dus wat nu nieuw is, hier zijn wij al heel blij mee.
Want, ja, wat was niet dit?
Dit was namelijk niet.
Nee.
Let op, als je AppLocker wil gaan gebruiken om dingen te blokkeren, en je maakt alleen maar een regel aan deny, is het misschien ook handig om een aantal standaardregels aan te maken, zodat in ieder geval je default applicaties die in Program File Directory staan, of je dingen die in een bepaalde Windows System Directory staan, het in ieder geval wel mogen doen. Dit hadden wij in het verleden niet, dus ja, wij hadden...
Ik had Notepad geblokkeerd en dan, omdat je voor de rest geen allow had gedaan, neemt hij dan ook daarvan uit van, nou, die blokkeer ik dan ook maar. Dus je logt wel in, maar daarna kan hij niks starten. Dus je hebt dan wel een muis, maar geen explore of klik of start of niks. Dus
je ziet, hè, we krijgen nu netjes in ieder geval de default rules erbij van, let op, iedereen mag alles in de Program File Directories en in de Windows System 32 Directory opstarten. En de administrators die mogen alle applicaties op die machine opstarten. Nou, daar zijn wij in ieder geval al blij. Nou, waarom is AppLocker handig? Laten we nu eens even gaan kijken hoe het echt eruit ziet als je echt gewoon een mooie deny rule zou maken.
Ja, want met die hash natuurlijk is het zo dat als Notepad verandert, een nieuwe versie komt zo, dan heb je natuurlijk een andere hash. Moet je weer apart toe gaan voegen.
Dus wat we nu gaan doen, wat eigenlijk veel handig is als je zegt van, joh, ik ga blokkeren op basis van een publisher. En wat je dan wel eenvoudig ook kan doen, is dat je zegt van, nou, ik browse gewoon naar een referentiefile toe van die publisher. Dus ik hoef niet helemaal die naam uit te gaan zoeken. Dus laten we weer naar Notepad gaan. Ik bedoel, dat is wel het meest briljante voorbeeld. Aangezien sommige mensen hier...
Tegen
sommige mensen zijn hier gewoon erg blij met Notepad. Ja. Nou, dat moet je niet... Nou, dan kan ik daarbij... Oh, sorry.
Ja. Dus hier heb je dan een slider. En dat is op zich wel een stuk handig. Want hier kun je zeggen van, nou ja, Notepad.exe. Maar het maakt me niet uit welke versie. Dus ja. Dan kun je eigenlijk een stuk verder dat gaan optillen. En dus op een gegeven moment als je zegt van ja, ik zie bijvoorbeeld in ons voor een applicatie of zo bepaalde software van een bepaalde publisher. En dat heb ik liever niet in mijn organisatie. Kun je nu dus gewoon zeggen van oké, okay, ja, maak me ook de file maar, maakt niet uit.
Dat Microsoft vertrouw ik niet, dat wil ik niet dat gedraaien op mijn machine. Is ook niet een handige regel om aan te maken, hebben wij het zelf getest.
Dus, maar ja. Wel de muis, maar voor de rest...
We hebben tijd te veel, joh. Ja. Ja, maar je kan dus wel inderdaad zeggen, bepaalde versies van Notepad of een andere applicatie, ik noem maar wat. We weten dat er een virus, dat zeg maar, alles onder versie 8 is niet safe. Dat blokkeren we, maar alles boven versie 8 mag wel worden opgestart.
Ja, een bepaalde vulnerability van een applicatie kun je dus zeggen, echt van, weet je, versie 9 is het opgelost. Dus alles van versie 9 en hoger allow ik en de rest is gewoon denied. En dat is wel een hele mooie functionaliteit.
En even kijken, ik heb hier mijn machine, mijn client. Daar kan ik nu Notepad op starten. En laat ik nu even de policies gaan updaten. Dit is altijd het meest tricky part van de demo, hè? Dat we gewoon echt een policy hebben uitgerold. Maar we denken, ja, is ook wel eens leuk, misschien zijn er nog developers die nog nooit met policies hebben gewerkt. Je weet het allemaal niet. Het is voor ons ook allemaal testen. Oké, nou, dan gaan we in Notepad. En je ziet nu netjes, hè? Het is geblokkeerd door jou. En ook al draai ik als local administrator, nog steeds wordt dus Notepad op dit moment geblokkeerd.
Heel onveilig.
Heel onveilig. Ja. Maar wij denken dus hiermee dat je echt gewoon sterk op een eenvoudige manier applicaties kan whitelisten of blacklisten. Mocht je geen deployment of software tools hebben. Oké. Okay. Nou, laten we als laatste even dan in dit
BitLocker
blokje.
BitLocker to go. Ja. Nummer 4. We hebben hier een PC, die hangt aan een netwerk. En wat we hier gedaan hebben is op zich... De functionaliteit van een USB-stick, als je die natuurlijk insteekt, daar kan natuurlijk een hele hoop bedrijfsgevoelige informatie op die manier mijn organisatie verlaten. En dat is op zich niet zo erg als mensen daar dan een beetje zuinig op zijn, maar ja, zo'n stick dat raak je natuurlijk kwijt. En dat maakt niet uit, want je was op een beurs en dan kreeg je een nieuwe. Dus dan kan je vervolgens ook die weer volzetten. Nou, wat we nu kunnen doen eigenlijk is met Windows 7 hebben we de functionaliteit van BitLocker, die natuurlijk met Windows Vista geïntroduceerd is voor de harddisk, eigenlijk ook uitgebreid naar USB-sticks. Dus ik prik deze USB-stick hierin. En wat je ziet is dat hij hem netjes detecteert. En dan een melding geeft waarbij hij zegt eigenlijk van ja, als je dit wil gebruiken, dan zul je hem eerst moeten voorzien van BitLocker encryptie. Dus met andere woorden, ik kan niets op deze USB-stick zetten. Ik ga nu zeggen, nee, dit station gaan we niet versleutelen. Ik kan dan de map openen. En wanneer ik dan heel eventjes bijvoorbeeld deze map erbij wil slepen, dan krijg je dus netjes van een steken schrijven beveiligd. En dat is dus eigenlijk omdat ik hem niet voorzien heb van die BitLocker drive encryptie. Nou, ik heb hier zo'n memory stick ook, die heb ik wel versleuteld.
Okay.
Dus op het moment dat ik dan niet kies van annuleren, maar ik ga hem versleutelen, dan vraagt hij of je dat met wachtwoord wil doen of met je smartcard. Ik heb hem in dit geval gedaan met een wachtwoord, dus als je even naar 1 gaat. En dan bij jou inprikt, dan kunnen we even kijken wat hij dan doet. Misschien even de computer ook openen, dat we die schijf mooi kunnen zien.
Oh, mooi icoontje.
Dus we zien die icoon hier eigenlijk met een disk waarop zo'n slot zit. En dat betekent dat die schijf is nu dus encrypt. Dus wanneer we dit ook annuleren, dan kan ik nog steeds niet bij die disk. Het coole hiervan is dat je met BitLocker Drive Encryptie het zo kunt instellen dat je dat ook voor down-level clients beschikbaar kunt maken. Dus Windows Vista, Windows XP, SP2, SP3 kunnen allemaal toch gebruik maken van deze functionaliteit. Wat we namelijk doen is eigenlijk één groot stuk van de drive encrypten. En in een kleine autorun informatie doen we eigenlijk een tool die je kunt opstarten om die encrypte partitie te openen in die andere besturingssystemen.
Maar op die manier is het ook, hè, je bedrijfskritieke data beveiligd, ook al staat het op een USB-stick van het bedrijf. En dat kan je nog verder zelfs doen met de policies. Want het aardige is, hè, want ik heb nu even het wachtwoord niet ingevuld. Want ik neem aan dat jullie wel geloven als ik dan een wachtwoord invul, dat het dan gaat werken.
Nou,
dus alleen als je nu kijkt, Tony heeft ook een... Ik heb natuurlijk ook even een disk encrypt. Alleen die heb ik op mijn productiemachine encrypt.
En nu ga ik ontgrendelen.
Ja, want als je een fout wachtwoord intikt, krijg je natuurlijk de melding van... Hé, het wachtwoord is niet goed. En wat je nu ziet is nog interessanter eigenlijk. Van, ja, we hebben ingeschakeld van je mag alleen maar... USB-drives gebruiken die ook binnen jouw bedrijf zijn encrypt. Want anders weet ik nog niet of iemand misschien iets raars erop heeft gezet. Ik vertrouw wel de USB-sticks binnen mijn bedrijf, maar niet buiten mijn bedrijf. Dus ook al weten we de code van elkaar, dan nog kunnen we niet zomaar klakkeloos data gaan uitwisselen op die manier.
Nee. Dus op deze manier beschermt Daniel zijn USB-sticks van zijn organisatie van het feit dat die buiten de organisatie bijvoorbeeld in een besmette PC zouden kunnen worden gestoken. En zoals jullie wellicht weten, Conficker virus kopieert zich naar USB-disk en past een autorun aan dat die automatisch start als je met een USB-stick erin steekt. Dus dat zijn natuurlijk lastige situaties die we hiermee ook kunnen voorkomen.
Oké, okay, nou dan komen we nu aan het laatste stukje. Dat is eigenlijk meer controle. Hoe kan je nou Windows 7 beter beheren? Of wat zit er nou eigenlijk voor allemaal zaken onder de motorkap waardoor het beheer interessanter wordt? Nou, eigenlijk gaan we weer hetzelfde doen. We hebben nu nog ongeveer een kwartiertje over. Dus eigenlijk gaan we hier weer hetzelfde doen als dat we bij het stukje voordelen.
Een aantal demo's.
Wat interessant is om te noemen, als je kijkt hiervan wat nu nieuw is met Windows 7, is dat PowerShell standaard aanwezig is in het platform. Wie van jullie gebruikt PowerShell? Gaaf spul, hè? Kun je gewoon alles mee doen. Ik bedoel, wij zeggen dan altijd, als we het aan developers, als we het aan IT pros uitleggen, van joh, je hebt daarmee de kracht van een .NET programmeur gewoon in je platform zitten. En met PowerShell kan je precies bijna alles wat je als .NET programmeur kan. Ik bedoel, je moet het wel weten hoe je het moet doen, hoor. Laat ik dat voorop stellen. Ja. Dus alle IT professionals kijken ons nog steeds glazig aan. Maar nou, je kan in ieder geval ook een aantal zaken doen. Bijvoorbeeld rondom je Windows Troubleshooting platform gaan we iets van laten zien. Hè.
Ja.
We hebben iets over de Problem Steps Recorder. Nou, we hebben net al wat laten zien van Group Policies. Dus wij dachten eigenlijk van nou, laten we gewoon maar een aantal leuke demo's doen. Om het geheel mooi in stijl af te sluiten. Dit is ons lijstje. We gaan ook nog even kijken naar applicatiecompatibiliteit. Laten we heel klein, heel kort iets van zien. Daar is vanmiddag, of nee, morgenmiddag volgens mij is daar een sessie van. Echt over Windows 7, echt meer van nou, hoe ga je nou met applicatie bouwen op onder Windows 7. En wat ons leuk leek, het leek ons leuk om af te sluiten met een blue screen. Een blue screen demo. Ja, toch, dat zie je niet elke keer bij Microsoft. Dus we gaan als laatste, nee, een geplande blue screen, laat ik het zo zeggen. Dat is leuk, hè, dat we daarmee gaan afsluiten. En dan gaan we met Windows Recovery Environment gaan we laten zien hoe dat opgelost wordt.
Ja, laten we beginnen met de Problem Steps Recorder. Tijdens de beta eigenlijk van Windows 7 hadden wij de mogelijkheid eigenlijk in alle vensters de knop Send Feedback. Waarin we, als je in een geavanceerder in de Windows Media in de Connect programma zat, kon je dan een hele stappen eigenlijk rapporteren van wat je precies deed. En het idee erachter is eigenlijk dat er heel veel ontwikkelaars kwamen daarop terug en zeiden van ja, dat is nou handig. Want ik heb natuurlijk als iemand aan de lijn zeggen van ja, je app doet het niet. En ja, wat gebeurt dan? Je krijgt een foutmelding. Ja, wat staat er dan? Exception iets. Ja, daar kan je zo weinig mee. Hoe kwam je daar dan? En nu is er eigenlijk dan Problem Steps Recorder. Dus ja. Daniel, jij gaat een exception genereren.
Ja, ik heb hier mijn applicatie. Hè, deze werkte onder Windows Vista niet. Je ziet al een Elevated Privilege verhaal. Hè. Dus een Windows XP applicatie die vanuit gaat dat hij als local administrator draait.
Ja, dat is niet hier geweest, die man, denk ik.
Dat is niet goed, hè. Nee. Dus ik ga nu even psr.exe opstarten. Problem Steps Recorder. En net wat je zegt, want dit is een beetje natuurlijk wat, wat Tony zegt, ik ben hier even de gebruiker en ik kan nu gewoon zeggen, weet je wat, ik doe gewoon start.
Opname
starten en wat hij nu ook ziet is van als ik op dit schermpje klik, je ziet ook van, dan heeft hij dat netjes door. Nou, ik als gebruiker klik hier doorheen en waar Tony dan over valt, ja, ach, ik denk het valt er allemaal wel mee. Is dat hij dan deze foutmelding krijgt. Ik denk, ik had toch een duidelijke foutmelding voor hem gegenereerd, dus wat is het probleem? Maar ja, dat is een beetje wat de gebruiker dan teruggeeft van, ja, daar kan ik helemaal niks mee. Dus dit scherm, ik ga je add comma toevoegen. Het gaat om dit scherm. Zo.
Oké, okay, nou duidelijk.
Duidelijk. Stop met de opname. En laat ik deze op mijn desktop neerzetten. Hartstikke. En als ik nu naar mijn desktop toe ga, zal je zien dat ik hier een zipfiletje heb. Dus dit zipfiletje kan de gebruiker dan gewoon natuurlijk automatisch of gewoon naar jou als beheerder of developer sturen. En je ziet hier van, dat is een mooi MAT-filetje. En hier staat gewoon in van user, left click permission denied op dit boxje. En toen deed ik een push button, heb ik wel geklikt. En dan kwam deze trends button waar ik op ging slikken. Dan kreeg ik hier een keyboard input error. Hij ziet ook netjes, hè, van dat ik Zoomit heb gebruikt. Want ik ging even inzoomen om die foutmelding mooi te laten zien. En user comment, talenbagger. Dat is toch nuttige informatie. En hier heb je meer aan als dat een gebruiker inderdaad à la Tony belt. Hij doet het niet.
Ja.
En nu heb je in ieder geval, dit kan je, dus, ja, dus dit kan je gewoon. Ja,
dit zijn de ideale repro-staps. Wat ook handig voor natuurlijk is, je van, ik moet een handleiding maken. En het is natuurlijk 2 voor 12. Dan kan je misschien hiermee eventjes snel wat screenshots en dat soort dingen pakken. En dan misschien met die comments wat dingen erbij zetten.
En hier heb je nog wat additionele details over deze foutmelding.
Hartstikke mooi, Problem Steps Recorder.
Oké. Okay.
Laten we even kijken naar hoe we wat problemen kunnen oplossen op nummer 3.
Nummer 3.
Ja, want wellicht heb je dat gezien in Windows XP was dat uiteindelijk een additionele download van Windows Update. In Windows Vista zat die standaard. Maar op het moment dat je de Internet Explorer opent en je hebt geen verbinding, dan komt hij met die fantastische functionaliteit verbindingsproblemen vaststellen. En wat hij dan voor jou doet, is dan zegt hij van nou, heb je een IP-adres, heb je een gateway, kan ik naar de gateway pingen, heb je DNS, kan ik dit, kan ik dat. Er zit een hele riedel aan commando's waar je normaal met de helpdesk doorheen moest. Nou, nu komt hij uiteindelijk dan terug met weliswaar misschien niet al even handig, maar heeft hij in ieder geval meer details over wat er gebeurt. En het idee erachter eigenlijk is dat je dat soort functionaliteit nu verder uitgebreid hebt. Dus wat je ziet is dat ik, heel vervelend, maar ik ben dat fantastische Arrow Glass ben ik kwijt. Ik heb geen doorzichtige bovenkant meer. Ja, en hoe ga ik dat nou oplossen? Is dat de video driver? Is dat een service? Geen idee. Maar ik heb hier natuurlijk mijn action center, het onderhoudscentrum. En daarin heb ik het functionaliteit dat heet probleemoplossing. En wanneer ik dat aanklik, dan zie je eigenlijk dat hier dus naast het functionaliteit van internet, u heeft geen verbinding meer met internet, probeer het nu verbinding te maken, dat ik hier een hele hoop eigenlijk probleemoplossers standaard al in Windows 7 heb staan, rondom hardware, rondom internet, maar ook rond bijvoorbeeld Arrow. Oh, nou kijk, dat is toevallig. Hè? God,
mogelijk.
Ja, je zou bijna, ja, het zit er gewoon ineens in. Ja. Nee, wat hij jullie gaan doen is problemen detecteren. Wat hij dus echt gaat kijken is van, nou, is dat videokaartprogramma goed? Is die mogelijkheden van die videokaart? Heeft die juist vermogen, kleurdiepte? Is die desktop management service wel gestart? Is het thema goed? Al die dingen loopt hij dus in feite na. En het mooie hiervan is dat dit eigenlijk allemaal PowerShell scripts zijn die in de achtergrond doorlopen. Waarbij we dus eigenlijk voor onze instelling, onze applicatie, zeg maar een hele hoop aantal checks kunnen doorlopen. En het krachtige hiervan weer is dat je de probleemoplosser dus ook voor je eigen applicatie zou kunnen gebruiken. Dus je zou dus met een PowerShell script bijvoorbeeld kunnen kijken naar de meest afhankelijke waardes voor je applicatie. Wat je hier ziet is dat de probleemoplosser heeft bepaald dat de sessiebeheerservice voor beheer van bureaubladvensters, ja, zoals ik zei, ik vertaal het niet, wordt niet uitgevoerd, maar dat is nu opgelost. En je ziet inderdaad, ik heb weer een hele mooie doorschijnende bovenkant. Dus dat is een hele mooie functionaliteit die dus ook hier weer uit te breiden is. Dus uiteindelijk kun je ook hier dus je eigen functionaliteit aan toevoegen aan Windows 7 specifiek voor je applicatie.
Oké.
Maar stel je voor dat die applicatie het niet doet.
Ja, want ik liet net eigenlijk zien de Stockview applicatie die gelijk zegt van ik moet dus administrative privilege draaien. En we hebben natuurlijk vanuit Microsoft allerlei handleidingen van best practices van hoe je eigen applicaties moet bouwen. En wat je vaak ziet bij een hele hoop van applicaties die het niet doen, hè, we krijgen altijd terug van eigenlijk in elke migratie, bij elk traject wat je bij een klant ziet, het grootste complexe probleem is eigenlijk gewoon applicatiecompatibiliteit. En met name ook omdat er heel veel ook in-house beeld kleine applicaties of macro's zijn waarvan eigenlijk niemand meer een owner is of wat dan ook, niemand weet meer hoe het zit. Nou, wat je ziet is dat wij hebben de Applicatie Compatibility Toolkit. En die kan je gewoon downloaden. En ook als zeker jullie als developers is interessant om naar te kijken. Daar zit ook deze Stockviewer applicatie in. En daarin wordt ook uitgelegd hoe je dus bijvoorbeeld je eigen applicatietesting kan doen. Dus laat ik deze als eerst even opstarten. En het aardige is, je kan er bijvoorbeeld ook tegen een internet op data, ten opzichte van een database op internet gaan checken van zijn er bepaalde fixes, lopen andere omgevingen daar ook tegenaan, hè? Dus andere bedrijven, er staat er niet bij van bedrijf X, maar dan weet je in ieder geval van, oké, ik heb deze applicatie gekocht, ik ben niet de enige die dit probleem heeft qua compatibiliteit. En hier zie je dus dat er allerlei cruciale applicaties al door ons zijn opgelost, Team Vertaal bijvoorbeeld. En ja, het is allemaal net cruciaal, ze hebben in het gegeven. Maar je ziet hier dus eigenlijk een hele waslijst van applicaties en inderdaad ook gewoon spelletjes onder Windows. Hè, waarvan bedrijven of wie dan ook heeft gezegd van ja, dat is stom, die doet het niet. En dat we hebben gekeken en dat bleek dan in de meeste gevallen gewoon dat je als het ware, dat je in je registry gewoon moest aanpassen. Dat je bijvoorbeeld die applicatie voor de gek moest houden van joh, je draait stiekem. Hè. Jij zit niet te zeuren van dit is Windows 6 en je kan alleen maar op Windows 5 draaien. Joh, dan geef je jou toch even in de reg een check dat jij denkt dat je wel onder Windows 5 draait, hè, onder XP draait. Maakt ja. Onzin uit. Nou, het coole is, je kan zelf dus... internationaal bedrijf, hè? Je kan hier zeg maar ook databases creëren en checks uitvoeren. Dat ga ik nu niet doen, want ik denk dat jullie daar als developer veel beter in zijn. Ik heb hier gelukkig al iemand anders die dat voor me heeft gedaan. Dus die heeft als het ware al een shim gemaakt voor deze applicatie die net niet deed. En als ik hier dus kijk in mijn Stockview Vista, dan zie je hier dus bijvoorbeeld allerlei zaken in zitten. Dat er gewoon, er wordt gewoon de Lua dus de Least Privileged User Account. Ik ga gewoon die applicatie voor de gek houden dat hij denkt dat hij wel eens administrator draait. Daar komt het een beetje op neer. En andere registrieszaken worden ook aangepast. Dus eigenlijk is dit een soort, zeg maar, legitieme hack. Het is een beetje wat virusbouwers andersom doen, zeg maar. Nou, als ik dit dus, als ik nu zeg van, nou weet je wat, dit ga ik draaien, deze ga ik installen. Ja, dat kan ik via een scriptje of via mijn group policies, kan ik dit natuurlijk centraal doen op al mijn machines. En ik ga nu nog een keer die Stockview applicatie opstarten. Zie je nu dat ik al ten eerste niet die vervelende error mee kreeg van, u moet een administrator zijn. Sterker nog, als ik nu op de trends klik, waar ik die rare fout had, zie je nu dus van, dit werkt ook gewoon. Dus de applicatie is gewoon nu gefixt, op een heel eenvoudige manier. Nou, dat wilden we jullie even meegeven van, kijk daar eens naar als je naar... afcontact gaat. En dan hebben we nog even een aantal slides daarover voor dat we de laatste demo gaan.
Ja, we hebben even dan de laatste demo. En heel even kort dan nog over de troubleshooting platform. In onze PowerPoint staat dan ook de link waar je die troubleshooting toolkit kunt downloaden als je dat voor je eigen applicatie of drivers wil bekijken. We hebben nog een link hier rondom Vista compatibility issues, wat je daarvoor kunt doen. De versienummer van Windows 7 is 6.1 geworden. Juist om een hele hoop applicaties al die nu wel voor dat versie nummer 6 kijken niet gelijk te laten breken. Maar er is dus ook een Vista Application Compatibility Cookbook. En voor de rest is het interessant denk ik om op de Windows 7 Logo Train, waarbij dus in feite, ook wat ik al eerder over sprak, die feedback loop van Windows Problem Reports, de informatie die wij krijgen om dat naar jullie toe te krijgen. Oké, dan gaan we de laatste demo doen.
We gaan de laatste demo doen, hè. Dus dit is ook een machine. Standaard Windows 7 installatie. En ik heb op deze machine, om een blue screen te kunnen genereren, heb ik ownership genomen van de US32DLL. En daar heb ik het system account deny op everything gegeven. Dat vindt Windows niet fijn. Je hebt vaak blue screens die gegenereerd worden door bijvoorbeeld bepaalde drivers. Alleen dat is dan een eenmalige error. Want daarna ga je gewoon terug naar last known good of je disabled die driver en dan ben je klaar. Dit is zeg maar een blue screen die zeg maar bij het opstarten plaatsvindt. En waar je eigenlijk niet omheen kan komen. Dus zeg maar, als dit onder Windows Vista of onder XP, als je dit deed, krijg je ook als het goed is zometeen dan die blue screen te zien. Alleen daarna heb je echt een probleem. Het vervelende is eigenlijk, en wij zeggen ook, wij zijn nu eigenlijk klaar. Zo, wij zijn eigenlijk klaar. Tony begon al met afbreken, want ja, zoals ik zei, wij zijn eigenlijk klaar met onze demo, met onze sessie. Maar wat ik zei, de laatste 5 minuten, jullie zien als het goed is, hij moet nu even opstarten. En moet je... Dat was hem al, hè? Dat was de blue screen al heel snel volgens mij. Of was hij nog aan het opstarten? Oh nee, hij is aan het starten. Dit is een machientje met 512 MB dat hij draait. Wat er nu gebeurd is, en wat ik al zei, Windows gaat opstarten. Hij wil zometeen de US32DLL's wil die aanroepen, waarmee je ook natuurlijk de Explorer en dat soort zaken worden gestart. Daar heeft het system account geen recht op. En dan krijg je dus een blue screen op een access denied error. En
wow.
Dat is hem zo'n beetje. Volgens mij krijg ik niks meer te zien.
Ja, hij reboot, hè?
Hij reboot nu.
Ja.
Dit is een beetje de ervaring die een gebruiker heeft. Je hebt een blue screen. En wat je nu met Windows 7 hebt, waar die onder XP zeg maar, bleef hangen, zie je nu dat hij onder Windows 7 zegt van, of onder Windows Vista bleef hangen, zie je dat hij nu zegt van, hey, dit klopt niet, ik ga automatisch rebooten. En wat we nu nieuw hebben, is de Launch Startup Repair optie. Je kan hier ook gewoon naartoe gaan door F8 in te drukken, hè, waar je al je safe boot opties allemaal hebt. Maar wij dachten van, nou, het is leuk om dit te laten zien van, we genereren een blue screen. En we laten gewoon de machine automatisch dit zelf gaan oplossen. Dus hij heeft dit gedetecteerd. Hij zegt van, dat klopt iets niet. Wat er standaard in Windows 7 zit, is een Windows PE-partitie. Een Windows Pre-Installation Environment. Dat is zeg maar een hele kleine Windows, 100 MB. En, sorry? En dat doet die partitie onder andere.
Dat doet die partitie, ja.
Deze partitie...
Recovery Environment.
Nee, ja, wij dachten...
Dit doet hij.
Kijk, wij dachten, dat dachten we al. We denken, er zijn vast een aantal mensen die doen zo'n Windows 7 installatie. Die denken van, wat raar, ik heb hier een hele partitie. Waar is dat voor? Nee, mag je niet inkijken. Wij moeten kijken. Jawel hoor, er zijn allerlei dingen. Dit is ook gedocumenteerd wat voor tools hierin zitten.
Dus je eigen tools toevoegen namelijk.
Je kan hier namelijk ook je eigen tools aan toevoegen. Wat nu gebeurt is, dit is zeg maar een 32 bits bootomgeving. In plaats van dat je vroeger je 16 bits blauwe DOS-schermpje had, heb je nu gewoon plug-and-play ondersteuning. Je kan ook naar het netwerk toe als je dat zou willen. En dan gaat nu automatisch zeg maar, een check doen op allerlei zaken qua memory, harddisk en systempartities en je bootloader en noem maar op. Dan gaat hij checken of wat er dus fout is gegaan en dan gaat hij oplossen automatisch voor je. Dus dat is die hele partitie die erin zit. Daarin zit ook bijvoorbeeld die partitie wordt ook gebruikt namelijk als je BitLocker wil aanzetten. Dus we hadden zoiets van, hé, dat is handig, dan slaan we een aantal vliegen in één klap. Als je dan binnen een bedrijf BitLocker wil aanzetten, heb je die partitie al. Hoef je daar niet over na te denken. Je kan gewoon chatje aanzetten en met het klaar.
Het mooie is dat bijvoorbeeld ook vanuit deze environment, dat is natuurlijk wat je ook kunt opstarten vanaf de CD, maar dan kun je ook systeemherstel bijvoorbeeld nu vanuit starten. Dus met een XP natuurlijk, op het moment dat het systeem niet opstart, kan je dus met systeemherstel ook niet meer herstellen. En dat is nu met name met een Windows Vista natuurlijk vanaf de CD. Hier kan ik dat vanaf de recovery partitie doen. Op zich zag je hem aftellen, dus als je gewoon 30 seconden gewacht had, dan zou het zo met die reboot. Daniel laat heel even nog zien welke checks allemaal eigenlijk gedaan worden.
Ja,
en wat
hij
dan uiteindelijk ook hier gefixt heeft.
Ja.
En dan gaan we finish doen en dan kan hij herstarten.
En ja, wat zoals we al zeiden, dit is dit heet dan Windows RE, Windows Recovery Environment. Omdat het dus een speciale aangepaste Windows pre-installation boot omgeving is, waar dus een aantal tools van ons zitten. Je kan er ook je eigen tools in meebakken als je het leuk vindt. Je kan bijvoorbeeld zeggen, ik gebruik Ghost binnen mijn omgeving. Je zou natuurlijk de Ghost Agent kunnen inzetten om dan op die manier je images makkelijk terug te kunnen halen. Of zoals je bijvoorbeeld, sommige mensen schijnen wel eens iets met een KnopXCD te doen, waarbij je een local administrator wachtwoord kan resetten. Kan je natuurlijk ook hier een tooltje inbakken waarmee je dan een local administrator wachtwoord kan resetten bijvoorbeeld. Nou, hiermee zijn we eigenlijk aan het einde gekomen. We kunnen nu weer aanloggen, alles is weer goed. Nou, maar dat gaan we niet laten zien, toch? Dat is zonde. Nee.
We hadden nog wat resources, de slotte en de laatste slide, die voor wat meer informatie nog, de links in ieder geval. En dan zijn we inderdaad echt aan het einde. Dit zijn onze e-mailadressen, mocht je nog vragen hebben, tony.krijnen@danielvs@microsoft.com.
Bedankt voor jullie aan.
Vul in ieder geval de evaluatieformulier in, vinden we hartstikke interessant om te weten wat jullie van vonden. Dankjewel.
Dankjewel.